Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Het verheugt mij dan ook. U vandaag een onderscheiding te mogen aanbieden. Het heeft onze koning namelijk behaagd. Om u te onderscheiden als officier in de orde van Oranje Nassau.
Het was het slotstuk van Willem 80 maandagavond. Toen was de podcast al lang opgenomen natuurlijk, was ook een verrassing. Maar ja, Willem van Hanegem kreeg een lintje. En ik dacht eerlijk gezegd dat hij dat al lang was, ridder in welke orde dan ook. Want ons voetbal is natuurlijk wel schatplichtig aan de kromme. Maar nee, kortom, een kleine boodschap. Laten we onze voetbalhelden eigenlijk altijd blijven eren.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 28 februari. Vandaag met Leon ter Voorde. Wist jij dat de kromme nog geen lintje had of nog niks had?
Nee, ik volg dat eigenlijk niet zo, al die lintjes.
Nee.
Maar ik ben wel heel benieuwd. Was hij er blij mee? Was hij enthousiast?
Nou, Willem moest vooral heel erg lachen.
Maar hij wist er niks van, neem ik aan. Want nee. Anders was hij niet gekomen.
Nee, hij stond de hele tijd zo te kijken. Zo naar, jij wist het. Hij staat er dan ook een beetje ongemakkelijk. Want daarna werd hand in hand kameraden dan gespeeld. Maar ik vond het wel. Het was een mooie eerbetoon aan hem, toch?
Ja, nee, absoluut. Als hij tenminste zelf daar heel veel eer op stelt, dan is het toch prima dat hij hem krijgt. Dat is hem gepunt. Alleen, ja, ik ben zelf nooit zo van de lintjes. Want ik vind eigenlijk dat het een beetje devaluatie is ontstaan in dit land.
Omdat iedereen het krijgt.
Ja, iedereen die een dag penningmeester is geweest bij de Postduivenvereniging krijgt een lintje. En ik vind eigenlijk dat is toebehoren aan echte helden.
Nou ja, en daarom verbaasde mij dus dat Willem nog niet had. Maar gelukkig, burgemeester van Bloemendaal, Ankie Broekers-Knol, die heeft hem uiteindelijk wel gewoon geregeld. Tenminste, die heeft hem uitgereikt aan een maandagavond in het doel.
Ja, voor de Rotterdammers is hij een held dus, hè?
Ja, en ik denk voor het voetbal toch. Ik hoor menig een zeggen dat je hebt Cruijff, Van Hanegem. Dat is wel, zeg maar, wordt vaak in één rijtje worden zij genoemd, toch?
Ja, nee, absoluut.
Een van de beste die we ooit gehad hebben.
Wij hebben hem niet zien spelen, toch?
Ik heb hem nooit zien spelen. Ja, op de beelden.
Ja, ik in zijn nadagen.
Ja. Ja, jij nog misschien wel, denk ik net. Ja, dat je,
dank je. Alle onderwerpen. Ik ga het over leeftijd hebben.
Ja, nou, we hebben over bekeravonturen. NEC door naar de bekerfinale. Daar zijn we ook een beetje schatplichtig gezien de stand van Cambuur. Maar zo makkelijk als het soms in de Eredivisie gaat qua voetbal, zo moeizaam kan het dan toch gaan als er spanning op staat. Hè? Dat is toch gek.
Ja, want zo'n finale is toch wat anders als je die in het vooruitzicht hebt. Hè? En dan gaat het in de competitie, gaat het vloeiend. En dan moet je naar het kunstgras van Cambuur. Cambuur dat eigenlijk in de competitie heel wisselvallig is. Ja, laat het maar wat anders noemen. Ze bakken er niet zoveel van. Ook niet onder Henk de Jong.
Nee, het is Henk de Jong zorgt ervoor dat er een soort van vibe is dat het goed gaat met Cambuur. Maar ze staan gewoon achtste.
Nou, nee, maar dat is echt, dat zeg je het heel goed. Hij zorgt ervoor dat de buitenwacht denkt van, sinds hij er is, gaat het geweldig daar in Leeuwarden.
Ja.
Maar zoveel beter dan onder Ulté gaat het eigenlijk helemaal niet onder Henk de Jong. Nee. Maar goed, hij was dicht bij de finale in de verlenging. Ze hebben het NEC heel erg moeilijk gemaakt. En ja, NEC, dat werd echt zo'n avond van waar je als eredivisieclub, als je geen topclub bent, een beetje bang voor bent. En dan wordt het zo'n avond, hè?
Ja, dan mis je natuurlijk ook nog proper, hè? Dat scheelt natuurlijk ook wel. Dat je dan...
Ja, die is echt goed geworden, die jongen. Die, ook bij Jong Oranje is het echt een hele belangrijke speler. Ja, ik zat zaterdagavond naar die wedstrijd te kijken. En toen wist je al meteen, en hij wist het ook meteen, dit wordt geen halve finale dinsdag.
Nee, precies. En dan dat voetballende vermogen, waardoor dat spel versneld kan worden op het middenveld, dat heb je dan toch nodig in dit soort wedstrijden. Hè? Dat is dan wel.
Schöne is meer een vertrager geworden op zijn leeftijd, hè? Met alle respect.
Ja, ja, het is meer iemand die je inbrengt, zeg maar, om nog wat controle te houden in een soort van slotfase of zo.
Ja.
Maar dat is niet meer de man die het spel versnelt of op een bepaalde manier kan versnellen voor je dan.
Nee, en dat is toch nodig, hè? Als je de betere ploeg bent en je verwacht wordt dat je het spel gaat maken in zo'n wedstrijd. Maar goed, ja, ze hebben het gered en ze staan in de finale.
Maar ja, nu moeten ze natuurlijk in Amsterdam, Alkmaar, nou ja, misschien Enschede ook nog een klein beetje, maar vooral daaronder hopen dat Feyenoord dan die bekerfinale haalt en ook gaat winnen. Hè? Want dit heeft wel gevolgen dat die topploeg eigenlijk al zo afgehaakt in die kwartfinales en eerder al.
Nou, ik kom nog wel eens in Enschede, maar daar zijn ze er ook al mee bezig, hoor.
Echt waar nog steeds?
Jawel, omdat je, ja goed, je staat 5 punten voor op de nummer 4 AZ. Nou ja, ik durf inmiddels al zo ver te gaan dat niet AZ en Ajax over FC Twente heen gaan. Maar eentje kan nog wel, dus AZ staat nog wel in de buurt. Dus als je dan vierde wordt en Feyenoord wint de beker, dan heb je in ieder geval nog meteen de groepsfase van de Europa League. Ja. En dan ben je verzekerd van 8 Europese wedstrijden, 4 thuiswedstrijden voor de winter. Ja, dat is financieel natuurlijk ook hartstikke aantrekkelijk.
Ja, want de nummer 5, als Feyenoord de beker wint, gaat ook de nummer 5 Europa gelijk al in. En dan gaan de play-offs worden dan daaronder gespeeld, hè?
Ja, de nummer 5 gaat dan, die moeten dan wel eerst voorronden nog spelen, ja, precies. In augustus.
Ja, maar dan, dus eigenlijk is het voor al die ploegen die bij de eerste 5 staan bijna essentieel dat Feyenoord, je moet allemaal gaan juichen voor Feyenoord nu. Als Twente, als Groningen wint donderdag, dan hebben ze een probleem.
Ja, nee, de rest van Nederland is voor Feyenoord.
Ja.
Zelfs in Amsterdam, denk ik. Zullen ze nooit hadden op toegeven, denk ik. Maar stiekem denken ze er wel, hoor.
Ja, en er is nog een bijkomend probleem namelijk. Laten we gelijk het uitstapje maar even maken. Want ja... Ja, ik vond het wel toepasselijk, dit liedje. En dit waren de toppers natuurlijk. En de toppers treden op in de Johan Cruijff Arena natuurlijk altijd, in de zomermaanden. Maar ja, die hebben wel een uitdaging. Als Ajax play-offs moet spelen, dan staan de toppers in de arena.
Eindelijk, zal de cynische Amsterdammer zeggen.
Ja, precies. Ja. Heeft Ajax eindelijk een keer dat ze play-offs spelen om Europees voetbal. En dan staan die toppers staan in de weg.
Ja, ja, nou, het is wel zo. Het is wel, de opzet is veranderd. Dus als jij de hoogst geclasseerde speelt de thuiswedstrijd. Dus als Ajax zo doorgaat, dan zijn ze ook niet de hoogst geclasseerde. Dus dan hebben ze een uitwedstrijd in die...
Ja,
in
dat zou dan de redding zijn voor de toppers. Ja,
het is maar één wedstrijd nu, hè?
Ja, precies.
Dus meteen een half finale en dan één wedstrijd finale.
Maar goed,
dus dat kan ze nog redden.
Dit hebben ze natuurlijk nooit van tevoren bedacht, hè, toen ze die arena hebben weggeboekt. En dat zegt ook wel wat eigenlijk over het seizoen natuurlijk, hè?
Nee, die hebben gezegd, de arena is vanaf dat moment is gewoon beschikbaar. 2 maanden lang, plan alles maar.
Ja.
Ja, die hebben nooit naar die play-offs gekeken.
Nee.
Die data. Dat kun je ze ook niet helemaal kwalijk nemen, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar ja, moet je uitwerken naar het Olympisch Stadion zo meteen of zo?
Ja, nostalgie.
Ja, op zich
dan
ook wel weer
terug
mooi.
Aan Bayern, ja. Liverpool, dat soort wedstrijden. Maar dan gaat het tegen Sparta of Eagles of NEC. Of Utrecht.
Ja, of Utrecht, ja. En wat dat betreft staat er nog genoeg op spel de komende weken. Maar eerst dus de eerste ploeg voor de bekerfinale is bekend. Dat is dus NEC. Nou, we gaan donderdag maar zien welke van die twee ploegen daarbij komen. Daar zit natuurlijk ook wel een gat tussen deze wedstrijd en die andere bekerwedstrijd. Want de vrouwen, Oranje vrouwen, gaan ook spelen. Die proberen de Olympische Spelen te halen. Dan moeten ze winnen van Duitsland. Dat is een Nederland-Duitsland. Leeft dat een beetje of niet? Nederland-Duitsland bij de vrouwen?
Nou, ik heb die indruk van niet.
Nee? Nou, voor hun wel natuurlijk. Ze willen toch naar de Spelen?
Ja, maar het is niet... Kijk, Nederland-Duitsland is sowieso natuurlijk de laatste jaren is al... Ook bij de mannen is natuurlijk de angel er al wel uitgehaald. Mm-hmm. In onze jeugd, heel lang geleden, was het toch anders.
Ja.
Dan stonden we bij de grens bij dat soort duels. Maar dat is nu zeker niet. Duitsland was natuurlijk een wereldmacht, jarenlang. Zijn afgezakt. Die zijn nu toch wel een beetje weer aan het terugkomen met een vrij nieuwe ploeg. Dus ja, ik denk dat wordt nog wel een ja, wat een pittige opdracht voor de dames om zich te plaatsen.
Ja.
Maar ja, de echte rivaliteit, ja, ik voel die niet zo, moet ik eerlijk zeggen.
De Jonker probeerde dat, ik las het in het stuk van Tim Redek ook vanuit de trainingskamp van Oranje. Probeerde een beetje op te wekken. Die kwam al gelijk met 74 en 88 en die verhalen kwamen er gelijk bij. Dat, want, ja.
Die verhalen zijn al lang 20 jaar geleden geschreven, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel,
dus
ja.
Dus dat propoge van Andries, maar ik denk dat die meiden, die allemaal iets later zijn geboren, ook denken van, waar heb je het over, coach?
Ja, het is wel lastig trouwens. Het is een soort van mesh ondertussen bij die vrouwen. Want de een naar de ander valt af. Nu Miedema ook weer eerder teruggegaan geblesseerd naar huis.
Daar ben ik wel verbaasd over. Hoor. Hoe Miedema was natuurlijk een twijfelgeval voor die eerste wedstrijd in Spanje. Hij had toch wel een terugslag gekregen. Hè, na haar kruisbandblessure. Er was wat meer aan de hand met de knie. Dan gaat ze toch spelen. En dan blijkt 2 dagen later dat ze naar huis moet. Dat ze terug moet naar de club, naar Arsenal. Ja, ik ben ook wel heel benieuwd hoe zo'n club daar nu naar gaat kijken. Want ja, ik heb al gehoord dat ze weer onder het mes moet. Dat er toch wel meer aan de hand is.
Ja, die riepen al gelijk. Wij willen graag dat ze hier gaat revalideren. Die moest zo snel mogelijk terug naar Arsenal natuurlijk.
Ja, die club zal er niet blij mee zijn.
Nee, die hebben natuurlijk een risico genomen daar bij Oranje. En ja, dit is dan de payoff, zeg maar, daarvan.
En nog een speelster van Arsenal, hè, ja. Van Oranje, die terug moet. Dus ja, dat is niet zo lekker. En het is inderdaad een soort van mesh. Dus maar ja, goed, ze zullen er wel 11 hebben. Dus zal de media breed gaan uitpakken en moet de halve finale van de beker, want daar wilde je eigenlijk in het begin naartoe.
Daar wil ik naartoe, ja. Ja, dat was omdat wij
namelijk... Je moet al naar donderdag.
Ja, want we hadden daar ook een mail over gekregen, of berichtje over gekregen via Instagram van Corné Schaap. Die begon over het feit dat, misschien wel een interessant onderwerp in Nederlands voetbal te bespreken in de podcast. Het gaat over het speelschema. Hij zegt ook erbij, ik zal er eerlijk voor uitkomen, ik ben Feyenoord supporter en weet niet goed hoe het met andere clubs is, maar het volgende staat gebeurd. Waarom staat een topwedstrijd PSV Feyenoord gepland na een doordeweekse halve finale van van de beker. Van tevoren kan je wel aannemen dat beide clubs grote kansen hebben om die halve finale te bereiken. En omdat de Nederlandse vrouwen een hele belangrijke wedstrijd spelen, wil men geen mannenvoetbal op die dag. Dat kan ik begrijpen. Dus worden bekerwedstrijden verplaatst naar dinsdag en donderdag. Maar is hier aan het begin van het seizoen niet enorm gefaald, vraagt hij zich af. En waarom kan deze wedstrijd zomaar een dag worden verplaatst? Maar als Feyenoord het tijdstip bij Almere Feyenoord wil verlaten, dan kan dat dus niet. En dan gaat het om 2 uur later op een dag, zeg maar. Nu kom ik misschien over, zegt hij ook daarbij, als een gefrustreerde Feyenoord supporter. Maar het is niet zo. Ik ben vooral nieuwsgierig naar hoe dit soort dingen in elkaar zitten en wie dat nou eigenlijk bepaalt. Ik belde jou al van tevoren dat we dit zouden gaan doornemen, deze vraag. Ik ben een beetje ingedoken. Dit hele jaar is toch best opmerkelijk dat de toppers steeds rondom grote Champions League wedstrijden of belangrijke wedstrijden van Nederlandse clubs worden gepland. Dat is op zich al best opmerkelijk.
Ja, ik heb dat gevoel al jaren, hoor. Ik heb dat al een keer eerder volgens mij een keer aangekaart ergens. Dat ik gevoelsmatig, en dan moet je altijd mee oppassen, hè, want dan ga je het staven en dan blijkt dat het toch anders in elkaar zit. Maar voor mijn gevoel had ik al zo vaak van, hey, er is een Champions League week. En dan heb je bijvoorbeeld Ajax PSV, Feyenoord Ajax, PSV Feyenoord, dat soort wedstrijden. In de weekend daarna, en ik weet dat het heel lastig is zo'n competitieschema in elkaar knutselen. Dat is niet altijd makkelijk, maar dat begon mij inderdaad wel op te vallen. En blijkbaar, jij hebt het nu gestaafd, is het ook echt zo?
Nou, zal ik het doornemen met je even kort een paar wedstrijden. PSV Ajax werd gespeeld op 29 oktober. In diezelfde week speelde PSV uit bij Lens en Ajax speelde op de donderdag tegen Brighton. De volgende topper, Feyenoord PSV op 3 december. In die dagen daarvoor, de week daarvoor was het Twente PSV voor PSV in het weekend. Feyenoord speelde door de week tegen Atletico op 28 november, 29 november Sevilla PSV en dus op 3 december was het Feyenoord PSV. Verder terug, ook in oktober was het Feyenoord Lazio en daarna was het Twente Feyenoord. En in november was het Lazio Feyenoord en daarna was het Feyenoord AZ. De paar dagen daarna. Dus het is wel heel opmerkelijk dat, ik snap het, het speelschema zit vol en het wordt alleen maar voller natuurlijk met al die toernooien.
Ja, het wordt steeds ingewikkelder, want je krijgt steeds meer Europese wedstrijden.
Ja, precies.
Dus maar ik vind het wel een terecht punt. Ik denk wel dat het, ondanks alle moeilijkheden en ondanks alle bezwaren die er ook altijd komen, hè, als zo'n programma bekend wordt gemaakt, ja, je zult het niet elke week kunnen voorkomen, denk ik. Maar dit, kijk, ik vind dit wel gek. Ik bedoel, je hebt zondag een hartstikke mooie wedstrijd in Eindhoven. Normaal gesproken was die toch cruciaal geweest voor de titelstrijd. Nu waarschijnlijk niet. Maar Feyenoord moet op donderdag nog aan de bak. Ja. En dat vind ik wel raar. En ik vind het ook raar, er wordt heel te gezegd, we mogen de mannen, moet je loszien van de vrouwen. Ja, de vrouwen is toch een zelfstandige tak. Dan vind ik gewoon dat je op woensdag en op dinsdag en op woensdag moet je gewoon die halve finales bij de mannen spelen.
Ja, maar is er überhaupt
wat aan te doen? Zal dat nou echt zoveel
kijkers schelen? Kijkers,
ja.
Ik hoor altijd dat bij de vrouwen altijd andere doelgroepen kijken en daarom, andere mensen naartoe gaan. Dus ja.
Ik bedoel, dat wordt ons heel tijd verteld. Dus dan zijn dit ook de avond om daar toch een beetje te gaan testen, denk ik dan.
Ja, het is inderdaad ook waardig. Ja.
Ik vind gewoon qua gelijkheid dinsdagavond 1 halve finale, woensdag die andere.
Ja, maar is het ooit helemaal tegen te houden natuurlijk? Dat is ook een beetje de vraag, hè?
Hoe bedoel
je tegen die topper? Er zijn wel eens mensen die in deze podcast zeggen, je moet dat eigenlijk later in het jaar nog spelen, die toppers, bij mooi weer, bij betere omstandigheden. Dan wordt er een topper gespeeld in de zeikregen. Nou, jij bent toen in Eindhoven geweest toen die was afgelast.
Ja, maar kijk, aan de andere kant, Etienne, vinden we natuurlijk altijd, kijken we in het weekend ook naar het programma. Dan hebben we op zaterdagavond niks te doen. En dan kijken we en dan denk je van, oh, ja. Dat is niet echt een lekker voetbalweekend dit. Wat gaan we vanavond dus doen? Dus ja, je moet die wedstrijd natuurlijk wel verspreiden. Je kunt ze ook niet allemaal vanaf maart gaan plannen. Dat nee. Zou ook heel gek zijn. Dus ja, die spreiding, die begrijp ik wel. Alleen ja, ik denk wel dat je iets meer kunt kijken naar het Europese schema. Maar goed, ik denk dat het volgend jaar nog steeds ingewikkelder wordt. Want er komt alleen maar meer bij. Die Champions League wordt alleen maar uitgebreid met wedstrijden. Dus ja, ga er maar aan staan als competitieleider.
Ja, dat wordt überhaupt in Europa wel een probleem. Want in Italië wordt nu al gestemd, wordt gesproken om de competitie kleiner te maken. Daar zijn een paar Italiaanse ploegen, een groot aantal is daarvan tegen gaan liggen. Maar er worden gesproken over alternatieven in lagere competities, kleinere competities te maken. Je hebt natuurlijk Engeland waar ze belachelijk veel wedstrijden bijna spelen. Spanje heeft ook een grote competitie. Duitsland en wij hebben dan 18 teams. Maar is het nog vol te houden om een competitie met 20 ploegen te starten, vraag je bijna af, hè?
Ja, dat is heel ingewikkeld. Maar ik geloof niet dat Engeland heel snel terug zal gaan naar 18. Of de Bundesliga naar 16. Kijk, die grote clubs die willen dat wel. Die zullen niet gaan tegenstribbelen. Maar je hebt daar ook te maken met die kleinere clubs. Ja, die zien natuurlijk ook een kans. Ga in Nederland, hebben ze het ook wel eens voorgesteld, hè? Terug naar 16 clubs. Ja, je krijgt de handen niet voor op elkaar. Geen meerderheid.
Nee, precies. Maar in Italië dus ook nu niet om terug te gaan van 20 naar 18 of zo. Dat willen ze ook niet in de competities. Maar er is natuurlijk wel ergens een grens aan wat je kan doen. Als je die spelers allemaal hoort die steeds zeggen... ja, ik heb dit jaar 60 wedstrijden gespeeld. Het is wel even goed.
Ja, wat ik dan niet snap is dat die clubs... zo'n WK-clubteams, dat zit echt niemand op te wachten. Wordt alleen maar uitgebreid. Dan zou ik als zo'n Manchester City... want ja, het is een prijs... maar voor de rest buiten de City-fans is daar niemand mee bezig met zo'n finale... Ja, dan denk ik, stuur eens een keer gewoon een B-selectie. Maak eens een keer ook een statement. Maar ja, ook daar gaat het prijzengeld omhoog. Dus ja, de oplossing die is er niet. Want die kalender wordt alleen maar volle en volle gepropt. Ik sprak vorige week met Jill Roord naar aanleiding van haar blessure. Ook bij de dames. Zij is dan nu geblesseerd, maar ze heeft 6 zomers op rij een groot toernooi gespeeld.
Ja, bizar hè, eigenlijk.
Dat is niet vol te houden.
Nee. Nou ja, en je ziet natuurlijk in Engeland heb je de League Cup. En dat wordt vaak al, zegt elke trainer, zegt, doe dat lekker bij B-garnituur. Niet te veel zeuren, want dat is zeg maar zo'n B-toernooi eigenlijk. Sommige competities hebben het ook al afgeschaft. Hè? Zo nog een tweede cup in de competitie erbij hebben.
Ja, totdat je in de halve finale komt. En dan wordt het toch wel weer spannend. Maar goed, kijk eens naar de selectie van Liverpool. Hoeveel blessures die hebben.
Ja.
Want die hebben, je zag overal afgelopen zondag, nadat ze de League Cup hadden gewonnen... tegen Chelsea filmpjes van nee, dit is het elftal van gekscheren van Liverpool. Dan kwam er zo'n schoolklasje uit de bus. Ja, dit zijn allemaal jeugdspelers die daar op het veld lopen. En die hebben toch een vrij brede selectie. Dus ja, het is bijna niet vol te houden. Maar ze blijven maar proppen op die kalender.
Ja, en dan je selecties moeten groter worden. Maar ja, dan is ook weer de vraag. Voor welke clubs is dat dan weer houdbaar? Want ja, op een gegeven moment is het ook een grens aan je financiële mogelijkheden natuurlijk.
Ja, bij sommige clubs niet. Hè? Nee, en die profiteren daar weer van. Want die hebben dan weer een selectie van 30 man.
Dat is waar. Hey, stel nou dat je in de winter een mooie transfer hebt gemaakt. Want je bent ervoor gaan liggen om terug te keren naar de club waar je een contract staat. Waar je de jeugd hebt doorgemaakt. En je zegt, joh, ik heb een mooie transfer kan ik maken naar de Bundesliga. En daar kan ik ook veel meer gaan spelen. En dan blijkt achteraf dat je zo eind februari zit. En dat je eigenlijk veel minder hebt gespeeld dan je de afgelopen jaren in Eindhoven hebt gespeeld. Jorbe Vertessen. Met wat voor gevoel zit je daar dan, vraag ik me dan echt af.
Ja, hij heeft al een beetje van zich afgebeten hè, in de pers.
Ja, en Kieker ook. Ik vind dat ook niet heel slim. In Duitsland is het niet heel slim om dat te doen, toch?
Nou, ik vind het vrij vroeg. Ja. Je bent een maand daar en dan ga je dan al klagen over te weinig speeltijd. Ja, daar houden Duitsers niet zo van.
Nee, hij had gezegd, ja, in het begin snap ik dat het aanpassing had. Maar dat was de eerste week, denk ik, 2 weken. Maar nu wordt het wel tijd ook wat meer gaan spelen. Ik ben gekomen om te spelen hier.
Ja, ik weet niet welke afspraken die met de club heeft gemaakt en welke garanties ze hem zijn gegeven. Nou kun je in voetbal nooit garanties geven, nee. Moet je ook als trainers nooit doen. Maar om spelers te krijgen, wordt dat vaak wel gedaan. Hè? Worden spelers daarmee gek gemaakt. Ja, het is wel bijzonder. hij wilde per se daar naartoe. Hij wilde echt gaan spelen. Ik snap dat ook in zijn situatie. Hij heeft natuurlijk bij PSV jarenlang, kwam hij niet in het stuk voor. Ja, maar aan de andere kant, hij zit er net een maand.
Ja. Ja, dat is het moment om aan de bel te trekken hè, na een maand.
Nou, ik vind het wat rijkelijk vroeg. Ik vind het ook wat onverstandig. En ja, ik moet wel zeggen dat Union is wel een beetje... Die hadden natuurlijk een dramatisch doen.
Ja.
Ze hebben een beetje klimmen. Dus ja, aan de hand van uitslagen heeft hij denk ik ook geen recht van spreken op dit moment.
Nee, dat wordt nog een flinke uitdaging inderdaad. Ja.
Maar je vraagt ook wel af zo'n club. Ja, die haalt een speler. Haal je toch ook met een bepaald doel, zeg maar. En
Ja, voor de breedte of misschien voor volgend jaar, toch? Kan ook.
Ja, dat kan. Heel veel transfers dat is niet duidelijk gemaakt, denk ik, als hij aan de maand op begint te klagen in de pers.
Nee, dat is waar.
Ik denk dat er ergens een communicatiestoornis is geweest tussen Kamp Vertessen en Union Berlin.
Dat denk ik ook, ja. In Eindhoven had hij in ieder geval meer minuten gemaakt tot op heden, denk ik.
Ja, ook de laatste tijd pas een beetje, hè?
Ja, precies. Ja, dat klopt, ja. Maar met die blessures had hij in ieder geval wat meer minuten kunnen maken.
Ja, nu wel, zeker. Ja, ja. Want nu heeft PSV opeens te weinig vleugelspitsen, hoor je over.
Het is wel een bijzonder verhaal dat hij ineens nu in de Duitse media dit verhaal dan gaat doen. Hey, ben jij trouwens fan van de voetbalscholen, of niet?
Ja en nee.
Oh. Wat is het voor CDA-antwoord, dit? Je zit echt, zeg maar, niet links, niet rechts.
CDA-gebied, hè?
Ja, dat blijkt, ja.
Nou ja, kijk... Hier in de regio hebben ze wel last van commerciële voetbalscholen die spelers weghalen bij clubs en die dan ook aan de competitie mee gaan doen onder de vlag van een amateurclub. Clubs. En dat heeft veel kwaad bloed gezet. En daar ben ik geen voorstander van. Kijk, een commerciële voetbalschool, als een jongen gewoon bij de club of een meisje bij de club blijft spelen en die heeft van vrijdagavond nog een extra training van goede trainers. Ja, daar is niks mis. Daar is niks mis mee in mijn ogen.
Nee.
Alleen, ik heb wel moeite met de opzet van die commerciële voetbalscholen die dan ook als een soort van BVO dan ook BVO'tje gaan spelen en dan ook echt spelers gaan ophalen en uit het hele gebied. En dan aan de competitie meedoen.
Ja, nou goed, ik vraag dit ook omdat Simon Tahamata na jaren bij Ajax vertrekt, omdat hij in Berlijn een voetbalschool gaat opzetten. Dacht ik, je bent in de nadagen van je werkzame carrière en dan ga je naar Berlijn om daar een voetbal...
Hij is 67.
Ja, dat bedoel ik. En dan ga je in Berlijn een voetbalschool opzetten.
Ja, ik snap hier niks van, maar ik ben heel benieuwd van... ik heb meerdere vragen. Jij denk ik ook, hè?
Ik had dat dus ook toen ik het zag, het bericht.
Ja, ik denk begin dan een voetbalschool in Weesp.
Ja, bijvoorbeeld, ja, ja. Ja.
Of in Almere. Maar hoe komt Simon Tahamata op zijn 67 in Berlijn terecht?
Ja, en er zit een businessmodel achter. Want ze hebben bij Ajax ook gezegd, we gunnen hem deze kans en dat soort dingen allemaal. Er zit een heel model achter.
Ja, welk model?
Ja.
Dat weten we nog niet. Hè?
Nee, ik vind het fascinerend. Ik vind het ook,
hij kan misschien Vitesse wat bijscholing geven.
Ja,
maar die heeft toch tijd zat.
Ja, die heeft wel tijd over. Maar dit verdient wel wat. Maar ik vond het zo'n bijzonder verhaal dat je daar de hele voetbalschool in Berlijn gaat opzetten. En dan vraag ik me ook af, kennen de mensen in Berlijn Simon Tahamata?
Nee, ja, dit is een heel bizar verhaal.
Ja.
Daar moet inderdaad een businessmodel zitten waardoor hij heel veel geld gaat verdienen. Dat kan niet anders.
Ja.
Kijk, Simon is een liefhebber, hè? Ik bedoel,
dat vind ik ook mooi. Ik vind het mooi dat je het doet. Ik vind het fantastisch.
Ja, als je op je 67... Wiel Curver deed het ook, hè? Die was ook op zijn oude dag. Deed ook kap- en draaioefeningen. Dus dat is geweldig. En Simon, ja, voor de jongere luisteraars... Het was natuurlijk een geweldige pingelaar. Een heerlijke voetbal om naar te kijken. Die je nu niet meer op de Nederlandse velden ziet. Dus ja, dat is allemaal heel romantisch. Maar dit is wel, ja, bizar.
Dit is toch wel een mooi verhaal ook gewoon. Dennis van Bergen zou dit moeten maken.
Met pensioen.
Ja.
Maar dan komt hij op een dag thuis en dan zegt hij... ik ga een voetbalschool beginnen in Berlijn.
Ja, ja. Ja, maar dat je ook inderdaad met dat verhaal thuis komt bij je vrouw. Die zegt, schat, we gaan naar Berlijn.
Ja.
Ja. Wiel Curver is dat natuurlijk gewoon in Delft. Die deed het gewoon, die deed daar de voetbalschool natuurlijk. Dat is nog een beetje in de buurt. Maar ja, om nou naar Berlijn te gaan, dan goed. Ik hoop dat binnenkort iemand met een uitgebreid verhaal met... dat we iemand op het idee hebben gebracht om met een uitgebreid verhaal te komen... Want dat verdient dit wel, zeg maar. Dit verdient onderzoeksjournalistiek.
Ja, dit is onderzoeksjournalistiek.
Ja. Even terug oude wedstrijd. Dat is dichter bij jou, toch? Jij kan er wel een keer gaan. Bij een Interland weekend.
Dit is ook zo weer zo dichter bij jou.
Ja, het is dichter bij jou dan voor mij.
Ja, dat klopt. Maar alsof Nederland vanuit westen is naar het oosten. Een hele reis is anderhalf uur. En meer niet. En ja.
Ja, maar is dat toch, als je dan toch naar Berlijn bent...
En als wij naar Amsterdam moeten, denken we, ach, we zijn er zo. En jullie van Amsterdam naar het oosten moeten, is de wereld
is de wereld groot. Te groot, oké. Okay, dan.
Maar goed, 5 uurtjes met de trein.
Nou, hier, dat bedoel ik. Dat is toch voor jou zo te doen dan? Ik vind het nu wel een mooie reportage voor jou.
En jij gooit dit even erin bij het AD?
Nou, ze luisteren mee.
Ten voren naar Berlijn.
Nee, maar als jij nu hoort, zeg maar, als jij morgen gebeld wordt. Leon, prima, goede insteek. Jij spreekt de beste Duits van de hele redactie ook, denk ik.
Ja, dat sowieso.
Ja, zie je. Dus ik vind toch bij deze...
Maar ik denk dat Simon niet zo goed Duits nog praat.
Nee, dat is ook weer waar. Nee, goed,
maar dan doe ik wel een verhaaltje voor Tessen erbij. Dus dan dat betaalt zich daar wel uit.
Hoor. Heel goed. Nou, geen wacht hier die kant op. Zullen we tenslotte deze podcast wel door onze dagelijkse rubriek gaan?
Ja.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag van vandaag gisteren voor jou en onze luisteraars van Johan.
En we blijven bij een beetje bij het bekertoernooi en bij NEC. Wat was... de laatste keer dat NEC de halve finale van het bekertoernooi bereikte. En wie was toen de trainer?
Ja, ik kreeg van Johan een prachtig plakplaatje opgestuurd ook ter bevestiging van deze app. Maar weet je het nog? Nee? 2014 stond NEC voor het laatst in de halve finale van de beker. ADO Den Haag werd geklopt in Nijmegen met 3-0. En de trainer... Anton Jansen. Mooie vraag. Moest ook even over nadenken.
Dus Anton heeft een prijs.
Ja, al waren er mensen natuurlijk die dat wisten. Tristan Bos, die zei via Instagram en daarmee ook gelijk de eervolle vermelding. Anton Jansen, tevens de man die de laatste penalty van PSV tegen Benfica nam in de Europa Cup 1 finale 88.
In Stuttgart.
Ja, precies. Dus bij deze, dat was het antwoord en de eervolle vermelding. Dan mag jij de vraag voor morgen neerleggen.
Ja, dan blijf ik toch bij het bekertoernooi. De stijl voor deze week. En ook in de stijl van de KKD, eerste divisieclub, zeg maar. Hoe lang is het geleden dat er een club uit de eerste divisie in de bekerfinale stond? Dat is te makkelijk, alleen die vraag. Ja. We moeten ook zeggen wie dat was.
Ja.
En wat tegen ze de finale speelden. En de uitslag.
Oké, okay, dus wanneer was voor het laatst dat een club uit de KKD de finale haalde van het bekertoernooi? Ja. Welke club was dat dus?
Ja.
Tegen wie speelden ze de finale en de uitslag?
Ja, ja. Moet wel een beetje moeilijk maken.
Zeker. Nou ja, dat is een hele mooie vraag. Mocht je dit weten, laat het ons weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of laat het ons weten via Instagram door mij een DM'tje te sturen. Morgen in deze AD Voetbalpodcast het antwoord. Ik neem toch aan dat dit basiskennis is voor Maarten Wijfels.
Ja, als hij niet weet, dan zit ik donderdag weer bij jou in de podcast. Want dan is hij gewoon van het lijstje afgehaald.
Ja, dan wordt hij van het lijstje afgehaald. Ja, bedoel, het is gewoon basiskennis. Dus ja. Ik denk dat Wijfels dit wel zeker weet. Morgen meer erover. Morgen ook een vooruitblik natuurlijk op Feyenoord dat tegen Groningen speelt in de beker. En gaan we wat praten over alle andere actuele voetbalzaken. Leon, dank. Ik wens je een mooie dag. En tot de volgende.
Oké, doei doei.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.